Kan ik even praten?
Oh, kijk, je hebt natuurlijk een hele goede stem.
Ja. Oh ja, al die resonantie natuurlijk, hè? Elke dag zo hard vertrainen.
Fijn dat je luistert. Luisteraar. Welkom allemaal bij de podcast Webtalk, waarin ik om de week met een gast praat over een grote of kleine persoonlijke vraag. Deze week is mijn gast Letitia Gerard. Ik zei laatst tegen iemand Gerard. En toen zei diegene, dat klopt echt niet.
Nee, maar Gerard ook, wat zei nou net?
Gerard.
Letitia Gerard, gewoon heel ouderwets.
Oh, ja. Letitia klinkt wel operaachtig.
Maar ik was vorige week in Monaco en toen zei ik inderdaad Letitia Gerard. Het klinkt toch mooier.
En je zou ook Latitia kunnen zeggen.
Ja, zo noem die man de WhatsApp. Ja, prachtig. Ja, je bent niet de enige. Dus.
Heel goed. De vraag deze week is, waarom kan ik soms klassieke muziek niet aan? Dan bedoel ik dat in de goede zin van het woord.
Ja.
Namelijk dat het me te veel wordt.
Ja.
Laten we even eerst vertellen wie ik ken je. We hebben samen gespeeld in een voorstelling, Het Geheim van Alkmaar.
Ja.
Was een hele leuke voorstelling.
Wist je dat we elkaar eerder kennen?
Nee.
Ja, het is,
waar dan?
Ik was dit ook vergeten. Maar ik moest vorige week moest ik foto's opzoeken voor een bevriende dirigent. Ja. Omdat die ergens een afscheid gaat nemen. En toen was ik een foto aan het opzoeken. En toen stond jij daar opeens op.
Waar dan?
Dit was in Den Haag.
Ik weet het, ja.
Op het water, op de Hofvijver.
Dat was een voorstelling op de Hofvijver.
Ja.
En toen zat jij, zong jij toch? Ja. Of ja, speelde je toen cello? Nee, je zong.
Ja, allebei.
Allebei.
Ik speelde cello en ik zong. Ja,
grappig,
ja. Jij was aan het acteren. Ja.
Dat is echt 15 jaar geleden.
Zoiets, ja.
Ik zoek even mijn potlood. Oh jee. Sorry hoor. Toen hebben we elkaar leren kennen. Of toen kenden we elkaar niet.
Nee.
Maar toen hebben we elkaar gezien, toen hebben we elkaar leren kennen. En jij bent operazangeres.
Ja.
En actrice. Of?
Ja, wat ben ik? Dat is wel een interessante vraag. Wat ben ik eigenlijk? Nou, eigenlijk ben ik een zangeres, een klassieke zangeres. Dus ik zing klassieke muziek. Ik zing graag opera. Dus om het wat makkelijker te maken, zeg je dan operazangeres.
Ja.
Maar ja, ik zing ook lied. En ik zing ook andere dingen, maar met een klassieke stem.
Ja, want dat is, je kan, als je zegt, ik zing opera, zing je dan opera stukken? Of zing je op een bepaalde manier?
Als je zegt, ik zing opera, dan zing je inderdaad dat stuk, opera.
Ja, ja.
En als je klassiek zingt, dan zing je inderdaad met de klassieke techniek.
En wat is de klassieke techniek?
Ja, heb je even.
Ja, nou, hoort het meteen, toch? Mensen horen dat meteen,
ja,
toch?
Nee, dat hoor je wel meteen. Maar ik studeer het al meer dan 10 jaar.
Mm-hmm.
Het is een techniek. Ja, wat is het? Het is eigenlijk, als je over nadenkt, moeten wij als een operazanger, moeten wij over een orkest heen komen van 80 man,
ja,
bijvoorbeeld,
ja,
zonder microfoon.
Ja.
Nou, daar moet je natuurlijk wel een techniek voor hebben. Dan moet je weten waar je resonantie zit, ademsteun. Want zo'n opera is meestal heel erg lang. Soms al 3 uur. Dus
ze zeggen heel vaak achter elkaar hetzelfde, toch?
Ja, precies. Ja. Ja, dus tekst hoef je dan inderdaad niet zoveel te leren. Maar de noten wel. Dus daar ben je wel echt jaren voor aan het trainen. Omdat te leren en bij te houden. En ik heb nog steeds zangles.
Ja. Ja, want ik heb het opgezocht. Van Margreet Honig.
Ja, Margreet.
Want er staat er dan. Dan staat er, she is currently coached by Margreet. Dan is dat jouw zangdocent?
Ja, dat is mijn zangdocent.
En die, dat blijf je dan ontwikkelen? Of?
Nou, het ding is, je stem. Hoe leg ik dat uit? Nou, wat je net ook zei, ik speel cello. En als ik op vrijdagmiddag cello aan het spelen ben, dan voor de leuk, hè, dus dat niemand luistert. En daarna stop ik hem in een kist.
Ja.
En dan, weet ik veel, ga ik een drankje doen buiten. Als ik bijvoorbeeld vrijdagmiddag aan het zingen ben en ik ga daarna een drankje doen buiten, neem ik die stem mee.
Ah, ja.
Dus die stem, daar zijn we eigenlijk altijd. Die stoppen we nooit in een kist. Je wordt ouder, je stem verandert. Als je een oudere vrouw bent, dan wordt je stem ook lager.
Mm-hmm.
Dus je stem is eigenlijk altijd in ontwikkeling. En omdat je dus die stem de hele dag gebruikt, heb je soms niet door dat er sommige dingen in kunnen sluipen. Dus daarom heb je een zangdocent nodig. En omdat we zoveel, maar dat is ook wel leuk om nog later over te hebben, zoveel verschillend repertoire zingen, is het heel erg fijn om even iemand anders te laten luisteren en je tips te geven.
En het is dan wel even nog over dat. Het is dus wel één manier van zingen, waar je dan verschillende technieken voor hebt. Of
één manier van zingen.
Opera zang, zeg maar. Dat is een bepaalde manier van zingen. Ja, over een orkest heen.
Ja, zonder een microfoon. Dus dat is een bepaalde manier. En dan heb je allemaal verschillende ideeën, inderdaad.
Ja.
Hoe je dat het beste kan doen.
Ja,
maar het is inderdaad één manier.
En al die termen, toch? Twang, kern, resonance.
Ja twang gebruiken wij dan bijna niet.
Oh, nee?
Nee, dan is dat heel erg dat, hè?
Ja, dat is het Amerikaanse.
Ja, nee, wij zijn dan veel meer met dat het allemaal open.
Hebben jullie de gaapstand, toch? De gaapkotstand?
Ja, die hebben we ook.
Trek je je zachte verhemelte omhoog.
Heel goed.
Ja, ik heb ook zangles gehad. Of heb ik nog soms. Maar dat is dan niet opera.
Nee.
En hoe... Even kijken, wil ik al naar de vraag? Nee, ik wil nog eerst even over opera weten. Hoe kom je erachter dat je dat kan?
Dat is ook wel een leuke vraag, ja. Hoe kom je erachter? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik echt met klassieke muziek ben opgegroeid. Dus ik heb vanaf jongs af aan alles al gehoord. Maar ik hoorde eigenlijk alles behalve opera. Ik denk dat ik... dit is best wel gênant. Ik denk dat ik met mijn zusjes met een of andere poplied aan het meezingen. En dan kwam er opeens zo'n tenor.
Oh, ik weet welke je bedoelt, volgens mij. Ja. Beetje zo'n Keltisch-achtig nummer.
Ja. En dan kwam die tenor en dat kon ik dan nadoen.
Oh ja.
En toen dacht ik, wauw.
Iets van Luna.
Ik weet het niet. Maar dat kon ik heel goed nadoen. Waar komt dit vandaan?
Ja. En toen?
Niks mee gedaan. Nee, want ik weet niet. Ik heb helemaal niks mee gedaan. Ik was wel heel erg into theater. Dus ik wilde eigenlijk naar de toneelschool. Dus ik heb nog auditie gedaan op de kleinkunst.
Oh, maar ja?
Ja, zeker.
Wanneer?
Ja, toen was ik 16. Want ik deed HAVO. Dus ik was 16.
Ja.
Dus dat is 14 jaar geleden.
Oh ja.
En toen zeiden ze dat ze het heel erg...
studeerde ik net af.
Toen zeiden ze dat heel erg tof vonden. Maar dat ik dus niet 18 zou worden in het eerste jaar. Dus dat ik eigenlijk wel echt te jong was.
Ja, dat is wel echt jong. Ja,
toen zeiden ze, je moet hier in Amsterdam gaan wonen. Veel gaan zien en zo. Maar ik was nog zo jong. Ik wilde gewoon in een opleiding, in een klas zitten. En toen deed ik de vooropleiding in Tilburg, muziektheater. Dus toen ben ik dat daar gaan doen.
En toen ging je dus opera?
Toen ging ik musical zingen.
Oh, dat is namelijk ook een bepaalde manier van zingen.
Dat is zeker een bepaalde manier van zingen.
Dat is met belten.
Dat is met belten, ja.
En dat is even, we moeten rekening houden dat de luisteraar dit allemaal niet weet.
Ja, belten. Dat heb ik nooit gekund.
Je middenrif omhoog, gewoon schreeuwen, toch?
Ja, belten. Waarom ik niet zo'n fan ben van belten, is dat het altijd hard is. Belten kan niet zacht. Je kan geen dynamiek erin leggen. Dus je strottenhoofd moet omhoog.
Ja.
En dan heel hard.
Ja.
Maar ik heb dus twee jaar daar muziektheater gestudeerd in Tilburg. En toen... Ja, dat vond ik hartstikke gaaf. En ik had natuurlijk ook wel die toneellessen wat ik zo tof vond. Ja. En muziek wat me zo aansprak. Maar toen kwam ik er na twee jaar achter dat musical eigenlijk heel tof is, maar dat voor mij op één hand te tellen is welke musicals ik leuk vond.
Oh ja.
En toen kwam ik door YouTube er denk ik achter. En natuurlijk door mijn tijd dat ik altijd klassieke muziek heb gespeeld. Ik heb altijd in orkesten gespeeld met mijn cello.
Ja.
En door YouTube zag ik opeens opera en prachtige muziek, waar ook heel goed bij geacteerd werd.
Ja.
Met een groot orkest. Toen dacht ik, volgens mij moet ik dit doen.
Oh, wat goed. Maar dat is juist goed, want dan was je dus nog niet... Ik weet wel ook op de toneelschool dat mensen dan al heel veel hadden gezien en heel veel lessen hadden gehad. Dan ben je al een soort gevormd. En dan moet je ook veel dingen afleren. Jij was natuurlijk gewoon... Je begon gewoon, toch?
Nee, was dat maar zo. Nee, ik moest heel veel dingen afleren.
Oh ja, wat?
Juist. Want ik kwam dus uit dat theater, om het zo maar te zeggen. Van, dat was echt waar het bij mij vandaan kwam. Dus ik ging naar het conservatorium in Amsterdam. En omdat ik dat, een soort van... ik denk dat ik een soort van... Hoe leg ik dit nou uit? talent had of zo. Dat ik het allemaal wel kon zingen. Hm. Dus dan zong ik zo'n aria met heel veel kracht. En met dat ik het acteerde en alles. En dat de docent dan zei van... we moeten het helemaal afbreken. Oh. En we gaan terug naar de basis.
Ja.
Ja, het was afschuwelijk.
Want het was qua techniek, echt... qua...
Ja, dat was gewoon op muzikaliteit, op talent. Oh, maar ik had echt geen idee van wat ik daar aan het doen was. Dus ik moest helemaal terug naar de kern. En dat was voor mij echt ellende. Want ik dacht, ja, dit is niet waarom ik dit ga doen. Ik wil niet in mijn kamer uren staan om alleen maar toonladders te zingen. Maar dat moest wel.
Dat moest wel. En... dit klinkt misschien heel oneerbiedig, maar waarom is het soms moeilijk te verstaan wat ze zingen? Of komt dat omdat het Italiaans is? Of omdat het... het is namelijk heel rond, toch? Altijd.
Ja, ja, dat
je
is
hebt
ons
zo'n
doel.
Dingetje dat Alex Klaassen doet dat wel eens. Die gaat dan zo een... Die heeft dan... kom je straks buiten
spelen.
Ja, en dan gaat hij dan op een opera manier zingen. Ja, ja, en dat is bijna een andere manier. Ja, het is een andere manier van zingen, maar ook... ik zei net onverstaanbaar, maar het is het lijkt wel een andere taal.
Ja.
Of is dat dus niet zo?
Nou, wordt misschien een beetje technisch, maar als ik in mijn lage middenregister aan het zingen ben, in welke taal dan ook, dan kan je dat verstaan.
Ja.
Als je het niet kan verstaan, dan ben je geen goede zanger.
Ah, okay.
Als jij hoger gaat zingen, wordt alles wat verticaler. En de spreeks...
Ja, je bedoelt je mond gaat verder open.
De mond gaat verder open. Omdat je die hoge noten moet halen. En daar heb je nou die techniek voor nodig. Dat het allemaal wat verticale is. Dat er meer lucht doorheen moet komen. Omdat die stembandjes... Hoe hoger je zingt, hoe minder van de stembanden tegen elkaar aankomen.
Ja.
Dus lager heb je hele stembanden. En hoger is maar een heel klein stukje. Oh, het is zo technisch. Maar
nee, maar dat vinden mensen leuk.
En er komt dan in de hoogte meer lucht doorheen. En je moet een verticalere stand van je mond. Dus dan is het bijna niet te doen om het woord uit te spreken in de hoogte. En dan krijg je eigenlijk dat gedoe van... kies ik dan voor de uitspraak of kies ik voor de mooie noot?
Ja.
En dan wat jij net al zei, in opera zingen ze heel vaak... oh, ik ben verliefd en ik hou van jou en ik hou van jou en ik hou van jou. Ja. Snap je? Dus, en dat is heel fijn, want dan hebben de mensen al gehoord wat je zingt. En dan als je aan die hoge noot zingt... en je hoort
daarom
dan,
is die herhaling dus de hele tijd.
Nou, dat weet ik niet precies. Maar het komt wel makkelijk uit,
Wat goed.
Maar het is altijd inderdaad een beetje een zoektocht van... Ja, ik wil het verstaanbaar houden, maar ik wil het ook mooi houden.
En wat is er zo mooi? Ik was naar Parijs vorig jaar. Ik ga dus nooit naar opera. Maar ik was vorig jaar in Parijs. En toen ging ik naar, hoe heet dat theater? Gewoon het theater daar.
Ja, de opera.
De opera. En toen gingen mensen, die hadden een masterclass gehad. En die gingen afstuderen. Dus die gingen allemaal... een nummer zingen.
Ja.
Kan je een nummer zeggen? Een lied?
Nee.
Nee, hè? Ik zag jou kijken. Nee, gingen een song doen.
Gingen ze, was het opera. Uit een opera?
Ja, het was dan uit een opera.
Dan heet het een aria.
Oh, sorry.
Een aria.
Een aria.
En een lied is een losgeschreven lied.
Ja, inderdaad. Dus ze deden een aria.
Ja.
En dat was super ontroerend. Het was sowieso ontroerend omdat die mensen zo gewoon... ja, echt zo gingen staan en dan die aria inzetten. Maar het heeft iets... ja, waarom is het zo ontroerend, opera? Sorry. Nee.
Waarom het jou?
Ja, omdat het... het is heel groot.
Het is groot.
Het is larger than life.
Ja.
Er wordt dan ook... Nou ja, ga maar eens 100 keer... of 100 keer, 5 keer... ik hou van jou... in verschillende toonhoogtes zeggen. Het is bijna... Ik denk ook dat het iets... Dat zingen sowieso iets is... Volgens mij konden we eerst eerder zingen dan dat we konden praten. Denk ik altijd. Ik weet niet of dat zo is, maar...
Ik denk het wel. Het gaat, een soort van tonen, denk ik.
Ja, het zijn
eerder.
Tonen. Ja. Dus het had iets... maar goed, daar gaat de vraag ook over. Klassieke muziek raakt mij gewoon altijd heel snel. Maar het ontroerende daaraan... Ja, omdat het larger than life is en heel kwetsbaar. Ergens. Ja.
Ik denk dat... Nou, opera, of als we het gewoon hebben over klassieke muziek... dat klassieke muziek, dat het zijn unieke kracht is... dat die diepe emoties kan oproepen.
Ja, ja.
Echte diepe emoties. En dat het die nog verder gaan dan woorden. Mm. En bij opera heb je dan ook nog eens dat het gezongen wordt zonder een microfoon. Mm. Dus de muziek komt meteen van, nou, als ik voor jou nu zing, komt het via de microfoon in jouw oren. Maar in de opera, er zit niet een microfoon of een box tussen. Dus het is puurder kan je het niet krijgen.
Ja. En mensen zeggen dan altijd, het gaat recht je hart in. Wat bedoelen ze daar dan mee? Of wat?
Ja, dat denk ik. Dat het je zo... dat het dus diepe emoties... Ja, recht je hart in.
Je gevoel, toch?
Voor mij is klassieke muziek een soort van geloof.
Oh ja?
Ja, ja. Het is bijna iets spiritueels, bijna.
Wat bedoel je daarmee?
Ik kan best wel zeggen dat ik best nuchter ben of zo. Maar bij mij komt bij klassieke muziek komt bij mij alles eigenlijk samen, denk ik. Er is voor ieder wat te vinden, is voor ieder wat wils. Sommige stukken zijn 400 jaar geleden geschreven. En dan wordt het nu in het concertgebouw uitgevoerd. En dan raakt het nog steeds. Ja. Dat is gewoon insane. En die briljante componisten zoals een Mozart of een Mahler, die konden gewoon die emoties oproepen met harmonieën, met zonder die woorden, dus met een harmonie, met een hele structuur. Ik dacht ook wel, laatst Mahler had een hele mooie quote. En toen jij mij deze vraag stelde van waarom raakt het zo, dacht ik eigenlijk aan Mahler. En die zei, als een componist het ook kan vertellen in woorden, wat hij wil overbrengen, dan hoeft hij het niet te componeren.
Ja, ja,
dus er zitten zoveel diepe lagen.
Ja, ja. Ik weet wel over musical. Volgens mij heeft een keer iemand gezegd, heeft het natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Volgens mij is musical een opvolg of een.
Ja, dus
een
broertje van opera. Ja.
Broertje. Die zei ook, iemand zei een keer over wanneer een personage niet meer. Want de overgang van spelen naar zingen is heel moeilijk in musical. Ja. Toen zei iemand, ik weet niet meer wie. Gijs Lange volgens mij. Daar gaat het steeds over in deze podcast. Oh. Maar goed, die zei, als een personage niet meer weet wat hij moet zeggen, als hij niet meer uit zijn woorden komt, gaat hij zingen.
Ja,
en dat is natuurlijk wat het is. Ja, mensen. En dan is het nu tijd om iets te vertellen over een nieuwe samenwerking. Of nieuw. Het gaat hier om mijn vrienden van theatergroep De Warme Winkel. En eerder was natuurlijk Florian Meijer al te gast in aflevering 129. En Florian is een van de makers bij De Warme Winkel. En ik vertelde jullie al eerder over de voorstelling Brideshead Revisited. Dat qua erkenning en bezoekersaantallen een enorm succes werd. Misschien wel door de samenwerking. Wie zal het zeggen? Maar nu heeft De Warme Winkel een nieuwe voorstelling gemaakt waar jullie allemaal heen moeten. Moeten? Ja, moeten. Want De Warme Winkel maakt altijd prachtige voorstellingen en mensen moeten sowieso naar theater gaan, vind ik. Maar goed, de voorstelling heet dus Freaky Friday Face-Off aan de hand van het body-swap-fenomeen uit Hollywood-klassiekers. Weet je wel, dat een moeder dan met een dochter wisselt van lichaam en geest, zeg maar. Dus, en Freaky Friday was een van zo'n film en Face-Off was ook een zo'n film. En dat hebben ze samengevoegd tot Freaky Friday Face-Off. En het is het derde deel van de voorstellingreeks over obscuur intellectuele thema's voor het grote publiek. Dat is natuurlijk een hele ironische zin en daar ging de tweede voorstelling in de reeks, een oprechte ode aan de ironie over. En het eerste deel, De Warme Winkel speelt De Warme Winkel, ging over plagiaat. Maar nu hebben ze dus een voorstelling gemaakt over het thema representatie. Wat natuurlijk een super actueel thema is. In mijn gesprek met Florian bijvoorbeeld stelde ik hem al de vraag of een hetero persoon een queer personage mag spelen. Als je het antwoord daarop wil weten, dan moet je gewoon even aflevering 129 luisteren. Maar dit is wel een vraag waar de voorstelling over gaat. Kan je als acteur nog wel iemand anders spelen? Of moet je juist als jezelf op het podium staan? Kan Yesin, een heteroseksuele acteur met Marokkaanse roots, Florian spelen, een homoseksuele acteur met Nederlandse roots, en vice versa? En kan iemand met een gemiddelde lengte een klein mens spelen, en vice versa? En wie komt er eigenlijk op voor de rechten van het dier? Allemaal belangrijke vragen die veel gesteld worden en waar De Warme Winkel mee aan de haal is gegaan. De cast bestaat uit allemaal toppers, zoals Florian Meijer, Tessa Jonge-Poerink, Yesin Shiri, Wiener Derks en de bekendste tv-kat Abba Tutu. de grote ster uit de docu De Wilde Stad. Een kat op het toneel, waar zie je dat nog? De voorstelling Freaky Friday Face-Off speelt van 25 oktober tot en met 21 december 2023 door Nederland en België en ook nog in maart 2024. De première is donderdag 26 oktober in Internationaal Theater Amsterdam en ga naar dewarmewinkel.nl voor meer informatie. En deze info staat natuurlijk ook in de show notes. Zullen we heel even luisteren? Want we gaan dus luisteren. Ik had je gevraagd of je wat dingen wilde laten horen.
Ja, leuk.
En we gaan ook laten horen het stuk wat ik dus nooit aan kan.
Oh.
Maar laten we eerst even...
Gaan we daar niet mee beginnen?
Ja, misschien moeten we dat doen. Ja, maar dan gaat het over mij en ik wil het ook...
Nee, dat vind ik leuk.
Oké, dan gaan we eerst luisteren naar... Ik heb twee playlisten gemaakt. En we moeten er even bij zeggen dat we gaan dus muziek laten horen. Maar het valt onder het citaatrecht.
Oh ja.
Want we gaan het erover hebben. Dus we laten kort stukjes horen. En dan moeten we er dus ook bij zeggen van wie het is. Want anders worden we... Mag het niet. Even kijken. Playlist van... dit is Nocturne van Chopin.
Chopin, ja.
Ik heb eens van een pianist gehoord dat dat... een van de moeilijkste dingen is om te spelen. Dat is ook grappig, hè. Dat als het gaat over wanneer iets moeilijk is of niet... gaat het vaak niet over techniek, maar over hoe... emotioneel het is, volgens mij. Heb jij dat ook bij
stukken?
Ik denk
stukken? Een soort van combinatie.
Ja.
Dat iets heel moeilijk kan zijn, omdat technisch heel moeilijk is. Maar dat je ook een diepe laag in moet leggen, ja. Wat ik soms heel erg moeilijk vind, is dat als je het technisch helemaal goed hebt voor elkaar hebt, en dat je dus de emotie in een aria wil leggen, en dat je dat dan echt voelt, maar dat je ook weer niet te ver daarin kan gaan. Ik had het laatst, toen kreeg ik een traan in mijn ogen. Maar het moet niet op mijn stem slaan.
Ja.
Wat het allermooiste is, dat is heel puur.
Ja.
Maar dan kom ik de avond niet meer door. En die hoge noot kop nog, hè, op het einde.
Ja.
Dus dat is altijd de dat is voor mij altijd iets wat moeilijk is. En de uitdaging, waar zit die grens? En kan ik er een klein beetje overheen gaan? Om toch dat pure te vangen.
Ja.
Maar toch wel op het pad blijven.
Ja, en het is moeilijk. Ik heb heel veel liedperforming gehad op school. En dan zeiden ze altijd, jij moet niet huilen. Maar je moet zorgen dat het publiek huilt.
Ja,
want als jij gaat huilen, denk je... Je hebt zo dat fragment van... Toon Hermans, die gaat dan zingen. Dan is zijn vrouw overleden en dan gaat hij huilen. En dat is, het is haast niet om aan te zien. Want je denkt, het is voor jou en niet voor... Ja. Ik weet niet. Dus ik kan me ook voorstellen dat als jij voelt geëmotioneerd raakt... Ja. Dat je denkt dat je instinctief voelt... Oeh, nee, dit moet het publiek doen.
Ja.
Denk ik.
Ja, behalve als dat personage in die voorstelling, toch?
Ja.
Kijk, als jij een liedje performt als... Ja. Of als jij een eigen verhaal aan het vertellen bent. Ik weet niet. Als jij in een...
Nee, jij speelt natuurlijk een personage.
Ik ben eigenlijk nooit Letitia op.
Nee, dat
heerlijk,
is waar.
Heerlijk.
Ja. Zijn er aria's waar staat huilen?
Nou ja, wel. Van zing dit op een huilende manier.
Oh, ja.
Ja.
Oh,
ja, bij wijze van spreken wel. Ja. Maar laat nu een traan rollen. Nee.
Nu op dit. Is het, over die hoge noot gesproken, is het goed om te zien... Is het goed om te zien dat iemand er moeite voor doet, die hoge noot? Of is het juist goed als het geen enkele moeite kost?
Nee, dat is natuurlijk de truc om alles zo makkelijk mogelijk te laten klinken. Maar aan de andere kant, als je een hele opera hebt gehoord... en we gaan dadelijk bijvoorbeeld naar een stuk van het einde van La Bohème luisteren.
Ja, ja.
En dan schreeuwt letterlijk de tenor op het einde. Ja, dat mag zoveel kracht kosten. En dat mag juist overslaan. En dat mag... dus ja, allebei.
Ja, dat is waar. Dit is Nocturne nummer 11 van Chopin. En het is gespeeld door Maria João Pires.
Ah, kijk. Ja.
Zeg ik dat goed? Jij kent die mensen allemaal.
Nou ja, zij is wel een heldin. Ja.
Ik ga het aanzetten. En het is... we kunnen er gewoon overheen praten. Ja, dit is al niet te hakken, maar goed. Nou, dit gaat een tijdje zo door. Op een gegeven moment komt er dit. Dit mag eigenlijk niet, maar ik ga hem toch een beetje doorspoelen. Nee, dat is nog niet goed. Dit nog niet, hoor. Het komt zo. Nu komt het. Let op dit. terug naar... Mooi, hè?
Het is prachtig.
Maar het is...
En waarom raakt het jou zo?
Nou, omdat het... Ik heb er natuurlijk een beetje over nagedacht. Kijk, ik veet hem dan zo heel mooi uit nu. Dit was dus... ik zeg het nog maar een keer. Maria João Pires. Die Chopin speelt. Koop allemaal het album. Laten we dat er maar steeds bij zijn. Wat ik er zo mooi aan vind is... Ja, ik was vergeten te zeggen... dit komt echt van het niets. Dus het werkt de hele tijd... binnen het stuk is dit een soort totaal ander iets. En je hoort ook echt zo dat het afgerond is. En, dan gaat, ja. En dit kwam... Ik weet nog de eerste keer dat ik luisterde... dat ik echt zo... Wow, ik denk... Ik heb er natuurlijk over nagedacht. Mm-hmm. Het heeft iets kinderlijks.
Ja, dus, eenvoudig.
Heel eenvoudig. Volgens mij gaat klassieke muziek ook altijd over... Ik heb dat bij Bach ook heel erg... Het is iets... het is een soort kinderlijk deuntje.
Ja.
Maar het gaat zo diep. Ik weet niet... Er was een tijd dat ik dit echt niet aankon. Dan zat ik echt zo... Au. Nu kan ik het inmiddels wat beter aan. Het gaat erover een kinder... het is kinderlijk, denk ik.
Kinderlijk eenvoud.
Ja, kinderlijke eenvoud. En het is iets heel mooi, want het gaat dan twee keer. En aan het einde... vertraagt het heel erg.
Ja, het gaat ook eerst nog in de crescendo. Ja. Het wordt harder. Ja. Dezelfde melodie wordt herhaald. Dus je hebt herkenning. Het is een soort van bijna tragisch. Ja. Alsof je iemand bijna ziet shocken.
Ja. Ja.
En ik zie het eigenlijk niet meer zitten. En opeens heeft hij opeens weer moed. En die wil weer door. En dan, ja. En dan oh nee, toch niet.
Ja, het heeft iets heel erg... het is altijd moeilijk om... Ja, dat gaan we dus nu de hele tijd doen. Om te praten waarom... Vind jij dat je dat moet... In je werk moeten wij kunnen zeggen waarom we iets mooi vinden, of is het soms ook goed om te zeggen dit is gewoon mooi. Mijn potlood valt weer.
dat komt door de muziek, hè. Ik zou het van fascinerend vinden als je altijd kan zeggen waarom iets moois is, maar soms dan is dat toch ook helemaal niet uit te drukken. Kijk, je kan natuurlijk altijd... We kunnen dit gaan uitpluizen. We kunnen naar de harmonie gaan kijken. Mm. Is het mineur? Is het majeur?
Ja.
En daar heeft de componist Chopin echt wel over nagedacht. En wat wil die vertellen?
Wat wil je vertellen? Hoe kan dat in... Ik ken dat natuurlijk alleen vanuit het theater. Wat wil je met dit stuk vertellen? Wat wil ik met deze podcast vertellen? Maar met klassieke muziek denk je daar ook over na?
Ja, zeker.
Ja, en wat wil je dan vertellen? Een emotie?
Een emotie, een gevoel. Het kan natuurlijk ook dat zo'n componist dacht... oh, dit is een prachtige melodie. Hmm. Maar ik denk dat zijn doel van een componist is wel... om een emotie uit te lokken. Om een gevoel bij iemand te creëren. Het was toch het entertainment van vroeger. Het was toch Netflix van vroeger.
Ja, natuurlijk, ja. En als je kwam net van een repetitie.
Ja.
Heb je het daar dan over? Wat willen we? Waarom zing ik dit?
Ik denk dat toevallig net in de repetitie niet. Dan ben je gewoon proberen bij elkaar te komen. Je hebt allebei gerepeteerd en dan.
Met de pianist ging je.
Met de pianist, ja. Voor een liedprogramma. Zing ik allemaal verschillende soorten muziek. Ook veel moderne muziek ben ik de laatste tijd.
Jazz?
Jazz. Oh. Als in, ik ben zeker geen jazzzangeres. Oh. Maar ik hou wel heel erg van het op mijn manier de jazzsongs zingen. Maar dan in het eerste instantie zijn we echt bij elkaar om het bij elkaar te krijgen.
Ja.
Maar je hebt het inderdaad wel meteen over wat willen we over. Ja, eigenlijk wel. We hebben het er net ook over gehad. Van wat betekent dit lied voor jou? Zeker wel. En dan kan je elkaar inspireren. Dus daar heb je het zeker
waarom
over.
Waarom moet je weten wat het lied voor jou betekent?
Als het ene lied voor mij betekent dat ik er helemaal geen zin meer in heb en ik wil er een einde aan het maken. En soms is de tekst zo poëtisch dat je het gaat er ook wat jij denkt, de muziek doet. En dat dan de pianist denkt van het gaat over liefdesverdriet of zo.
Ja.
Nou, dat mag allebei. Dat kan ook best wel naast elkaar staan. Maar ik denk het wat nog mooier is als je hetzelfde idee hebt. Dat je elkaar kan ondersteunen.
Ja, ja, ja. Dan weet je waar je het over hebt.
Ja, ja.
Dan zeggen ze toch altijd, dat is ook weer zo'n vakterm. Dan spreek je dezelfde taal.
Ja, ja zeker. Al helemaal omdat het vaak in een andere taal is. En dat je het meestal niet kan verstaan. Maar dat de muziek eigenlijk al de emotie overbrengt. Dus het is toch wel belangrijk.
Emotie overbrengen. Zullen we even luisteren naar wat jij zo mooi vond? Wat wil je? Je hebt vier La Bohème, We hebben Mozart.
Nou, we hadden net piano, dus dan doen we een piano iets later. Dan doen we...
Samuel Barber.
Oh ja, die kunnen...
Ik ken die naam allemaal niet. Hè?
We kunnen Barber wel even opzetten. Ja? Maar Barber, dat stuk kende je toch wel? Dit, Strings for Adagio?
Of, ik heb het ingeladen en kleine stukjes geluisterd.
Nou, we hoeven maar een heel klein stukje te luisteren.
Wacht even, volgens mij... Ja, dit ken ik, ja.
Nou, gaan we even een klein stukje luisteren.
Ja, we gaan een klein stukje luisteren. Ja, dat ken ik, ja. Het gaat meteen je hart in.
Ja, ik denk dat de luisteraar dit stuk wel kent.
Ja.
Het is best wel heel erg bekend. Nou ja,
maar
in ieder geval.
Die niet kent, ja.
Precies.
Moet ik hem afzetten of laat hem een beetje aanstaan?
Nou, het is niet mijn favoriete stuk.
Oh, niet?
Nee, ik vind het is wel mooi, maar het is niet... Ja, het is mooi.
Ja.
Maar misschien heb ik het te vaak gehoord.
Oh, ik dacht dat je dit opstuurde omdat je het zo mooi vond.
Nee, ik vind het wel mooi, maar ik vind die andere
stukken...
Ik veed
hem nu uit.
Veel mooier. Nee, het is wel...
Dit stuk is wel het goede stuk, toch?
Dit is zeker... Oh, ja. Nee, dit is... Ik heb een leuke anekdote over, omdat...
Ik moet even zeggen van wie het is. Dus het,
oh ja, vertel.
Het album heet Adagio van Samuel Barber.
Ja, en is het Berliner Philharmoniker?
Dit is... Berliner? Ja, het is Berliner. Kijk. Berliner. Jeez. Al die advocaten die nu luisteren. Het is het Berliner. Koop het album. Ja. Wat wou je hierover zeggen?
Nou, jij stelde natuurlijk de vraag van hè, klassieke muziek. Waarom doet het soms zo'n pijn? En toen moest ik meteen denken aan toen ik was heel erg jong. Ik denk dat ik misschien 7 of 8 was. En ik heb 2 zusjes. Een oudere zus, best wel... Nou, meisjestype en een jongere zusje was ook best wel meisjestype. Dus ik was een beetje de stoere jongetje van de 3.
Ja.
Dus ik was, nou ja, ik was wel met emoties bezig, maar niet heel erg of zo. Ik denk gewoon, coole meid. En er was natuurlijk veel klassieke muziek. En toen, als dit opstond, gilde mijn zusje, nou, ik denk ze echt 4 of 5 was, gilde ze, zet het af. Dus ik kan me herinneren dat wij in de auto op vakantie zaten en dat ik mijn iPod had. En als dat stuk dan kwam, dat ik het dan in haar oren deed. Ja, dit is echt afschuwelijk. Mensen gaan me haten. Omdat, nou ja, ook om haar natuurlijk te plagen. Maar ik was ook zo gefascineerd, want ze kreeg gewoon meteen tranen in haar ogen.
Oh ja?
En dat voor zo'n jong meisje.
Ja.
En dat heeft mij gewoon heel erg gefascineerd. Van hoe kan je nou zo jong en dat meteen al voelen? Ik heb dat pas veel later gekregen. Ik denk pas in mijn puberteit. Of begin 20e jaren. Dus ja, ik heb hier echt mijn zusje mee gekrenkt. Ja.
Maar zij kreeg tranen gewoon meteen zo. Dat raakte
meteen,
haar meteen.
Gewoon meteen.
Ja,
instant.
Ja, ja.
Ja. Ja, dat vond ik natuurlijk fascinerend.
Wat was er zo fascinerend aan?
Nou, dat ik haar zo snel natuurlijk naar een of andere rare emotie kon krijgen. Maar, dus dat is gewoon een soort van kleine zusjesplagen. Maar vooral van, waarom raakt het er zo?
En jij had dat niet?
Ik had dat niet.
Nee.
En dat heb ik nu wel. Ik hoef sommige muziek echt maar 1 seconde te horen.
Zullen we nog iets luisteren even?
Ja. Nou, laten we naar die Mozart gaan.
Mozart. Moeten we nog een speciaal stukje of vanaf het begin?
Ja.
Het is dus pianoconcert nummer 23. Ja, die nummers altijd.
Ja.
Ik snap daar nooit wat van. Je preludes, nocturnes.
Dit is het adagio, toch?
Dit is, ja, weet ik veel. Dit is pianoconcert in A... wacht,
majeur.
Ik zet hem in A majeur. Adagio.
Adagio,
wat betekent dat, adagio?
Oeh, dat is een goede vraag. Het is, betekent langzaam, gematigd tempo. Dit is het langzame deel. En nou, Mozart is gewoon één van de allergrootste voor mij, voor veel mensen. Mozart, die kon deze muziek al schrijven toen hij een kind was. He, dus wat ik zei met mijn zusje, dat ik zo gefascineerd was. Hij schreef al de mooiste melodieën rond zijn 10e. Hij heeft meer dan 600 stukken geschreven, super veel opera's. En dit stuk wat hij heeft geschreven, dat is voor mij... Komt het dichtst bij liefdesverdriet.
Oh, ja.
Als je hier naar luistert, is de piano het begin heel, nou, het begint solo. Het is een mineur. Een mineur is natuurlijk de verdrietige toonsoort. Ja. Met af en toe een soort van tikje naar het majeur, naar A-majeur.
Lichtjes hoop.
Lichtjes hoop.
Ja.
En dat is dus ik kan, nou, toen ik enorm liefdesverdriet had, kon ik dit dan gewoon op gaan zetten. En dan kon ik bij wijze van spreken meehuilen. En ik ik voelde me begrepen door Mozart. Oh, een soort van, jij hebt dit ook misschien wel meegemaakt. Ja. Of ja, ik kan het niet helemaal goed verwoorden, maar een soort van diepere laag van... had ik net ook, toen jij die Chopin zette, dat ik dan mijn schouders, die gaan een soort van beneden. Ik kan weer meer ademen. Ja. Ik kom tot rust. Het mag er zijn.
Ik ga het zo lopen wiegen.
Oh, je gaat jezelf wiegen.
Ja, als een soort, nee, maar ja. Dit soort heel kinderlijk iets, volgens mij.
Mooi, ja.
Is dit ook echt geschreven? Gaat het over Liefdesverdriet? Of hoorde je het en dacht je, hey, dit is dit gevoel, dit is waar het voor mij over gaat?
We kennen Mozart natuurlijk vooral van heel veel vrolijke deuntjes. En natuurlijk heeft zijn Requiem. Dat is ook hartbrekend. Maar dat gaat natuurlijk over de dood. Nee, ik weet niet of dit echt, maar ik, ja, 100% wel. Dit is echt Liefdesverdriet. Kan me niet anders voorstellen.
We gaan even luisteren. Het is dus uitgevoerd door... godsamme. Het Horowitz plays Mozart.
Horowitz.
En we gaan even een klein stukje luisteren. Ik zeg gewoon vanaf het begin?
Ja, gewoon vanaf het begin.
Sorry. Nee, ik heb altijd iets. Ik kan dit al. Nou, het klinkt nu alsof ik een soort vaderhoek ben. Maar ik vind piano gewoon dan meteen mooi. Sorry. Dus daar. piano en cello. Als die al inzetten.
Ja, ik ook.
Dan, maar goed, dus dat gebeurde er even. Daar komt-ie.
Neemt het orkest dat over.
Ja, dat is mooi, hè?
Het is... Oh. Zij pakt de melodie over het orkest. Harder. En nu nemen ze weer terug, gaat de piano.
Oh. Wanneer is die majeur, kan je dat zeggen? Wanneer die dat?
Pakt heet het soms even af en toe... Oh, en het gaat maar door. Ik vind dit... dit is...
Dit is vraag en antwoord, toch?
Ja. Prachtig. Prachtig. Hoopvol stuk.
Nu gaat het even goed.
Ja, het gaat even.
Is het echt zo... even tot hier, want anders krijgen we advocaat op ons dak. Is het zo dat... ik weet, in de film... over die klassieke componisten... die laatste uit was. Tar?
Oh, nee. Ja. Ja.
Hoe heet die film?
Ik heb hem gemist. Ik heb hem nog niet gezien. Wat erg.
Daar zit... ik begreep hem niet, maar goed. Dat zegt meer over mij, denk ik. Maar ik vond het gewoon heel ingewikkeld, de taal. Maar goed, op een gegeven moment luistert zij... het schijnt heel bekend te zijn dat Bernstein... Is het Bernstein? Die legt dan uit aan een... Die heeft dan een orkest. En dan zegt hij... ik parafraseer hoor, want ik weet niet of... Maar voor mij kwam het zo van... hier is het heel... De fluit gaat nu iets vrolijks spelen. Dit is heel vrolijk. Alsof het een soort verhaal... Alsof klassiek een soort verhaal vertelt. En zo vroeger, als kind, snapte ik klassieke muziek niet. En toen moest ik dan naar... mijn moeder die speelt klarinet. Zeer goed, want ze luistert. Maar dan moest ik dus mee naar die... ging zo klassiek spelen en zo. En dan zei ik, ik snap het niet. En dan zei mijn vader, die zei een keer... zie het maar gewoon als verhaaltjes die verteld worden. Dus iemand loopt door het bos en ineens... Is dat echt zo, ja? Of is dat een simplificatie?
Nee, dat had ik toch net bij jou Chopin ook. Ik zag iemand daar een soort van shocken. Dat is mijn eerste gevoel wat ik erbij krijg.
Ja.
Nee, zeker. Het gaat zeker over verhaaltjes. Ik denk dat componisten een heel verhaal in hun hoofd hadden. Of natuur. Vaak is natuur ook een enorme inspiratiebron voor componisten. Dus verhalen zeker weten. Ja. En om het te begrijpen. Ja, waarom niet?
En is het... veel mensen zien klassieke muziek... Ja, ik zat trouwens vandaag nog te denken dat... Ik dacht, is klassieke muziek... Volgens mij is dat iets elitairs of niet? En toen dacht ik, nee. Want bijvoorbeeld mijn neefje is echt een voetbaljongetje. En ik probeer hem allemaal klassieke stukken. En dat vindt hij allemaal... Maar de theme van de Champions League is klassiek. En toen zette hij dat laatste aan. Toen zei hij, dit is het mooiste ooit.
Oh,
toen zei ik,
gast,
dit is dus klassieke muziek. En als ik iets aanzet, vind je het belachelijk. Maar omdat het zo voelt. En toen dacht ik, ja... En in films zit het, bij begrafenissen hoor je het vaak. Dus het is niet iets elitairs, toch? Of,
iets elitairs.
Of tenminste, ik denk dat iedereen ervan houdt.
Ik weet zeker dat iedereen ervan
toch?
houdt.
Ja, dat is het meer.
Ja. Kijk, iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen smaak en waar die van houdt. Ik denk dat het te maken heeft met dat een klassiek instrument... bespelen of op vioolles gaan.
Ja.
Dat kost veel geld, jammer genoeg. Tegenwoordig, wat voor mij ook wel heel erg bezighoudt, is tegenwoordig zijn we zo... vinden we het heel erg moeilijk om ons te concentreren. We zijn zo snel afgeleid door die telefoon. Ik ook. Als ik mezelf vergelijk met 10 jaar geleden dat ik aan het studeren was en dat ik echt makkelijk een paar uur achter elkaar kon studeren. Ja. Nu moet ik soms zelfs wekkers neerzetten.
Oh, ja.
Dat is een truc voor mij. Dan zet ik 50 minuten een wekker en dan moet ik gewoon 50 minuten focussen.
Ja.
En dan mag ik even een kop thee pakken of zo. En dan ga ik weer...
Als je repeteert, zeg maar.
Ja, als ik zelf aan het studeren ben. Want die telefoon, die leidt me af. Mm-hmm. En die video's die we zien, we hoeven maar 15 seconden en dan willen we alweer verder.
Ja.
Een symfonie van Mahler, ja, het duurt een uur. Een opera duurt soms, naar mijn mening, ook wel te lang. Een opera. Dus daarom zijn nieuwe, moderne opera's die worden geschreven, zijn wat korter.
Ja.
Maar het vraagt een soort van concentratie die we bijna niet meer gewend zijn.
Ja.
En dat is jammer. Maar er zijn wel oplossingen.
Ja.
Bijvoorbeeld waar ik net voor aan het repeteren was. Dat liederenprogramma wat ik ga zingen. Het zijn allemaal korte liederen. Van 2 tot 3 minuten. Dus als ik dan ook jongere mensen in de zaal heb zitten. Die gaan daar heel goed op.
Ja,
die kunnen dat heel erg wel waarderen. Maar het is ook bijna een soort van... ik hoorde fantastische verhalen over... het Concertgebouw afgelopen week. Concertgebouworkest over Mahler 3. Klaus Mäkelä. Dat iedereen daar aan het huilen was. En het is een soort van religieuze bijeenkomst bijna. Want je gaat je telefoon, leg je weg. Ik ga hier gewoon nu naar luisteren.
Ja. Concentratie.
Concentratie.
En het gaat ook heel erg over... bedoel je dat ook niet? Dat zei namelijk in het begin ook dat het een religie is. Het gaat over tradities en... hoe noem je dat? Rituelen.
Rituelen, zeker.
Zeg maar, iemand die ik ken, die vertelde me een keer... dat zeg maar hoe een orkest opgebouwd is... Daar zijn eeuwen overheen gegaan. Zeg maar dat de cello's erg... Ik weet niet waar ze staan.
Zitten meestal van... Als je in het publiek zit, zitten die rechts.
De rechts.
Van de dirigent.
En, ja, en dat heeft allemaal een functie. Dat is ooit echt zo ontstaan.
Ja, ja.
Gewoon, en dat is natuurlijk ook mooi eraan, toch? Dat het een soort vaste rituelen heeft.
Ja, maar het is toch niks mooiers dan naar muziek luisteren die speciaal voor die instrumenten zijn uitgekozen. Die instrumenten zijn allemaal van hout.
Ja.
Er komen geen microfoons aan te passen. Het is 100 man die daar aan het spelen zijn. En het is gewoon op dat moment die manier van spelen, die keuze, die interpretatie. Ja, nou ja.
Ja.
Het mooiste wat er is.
Ja. Zal ik nog even wat laten horen? Of had ik nog een vraag? Ik heb een samenwerking met de Reisopera. Daar heb jij gespeeld,
of
niet?
Leuk, ja zeker.
Ja, mensen, de Nederlandse Reisopera. En dat is natuurlijk een hele toepasselijke samenwerking voor deze aflevering. Wat ik ontzettend leuk vind als mijn samenwerking aansluit bij mijn gast. En houd je zelf van zingen of wil je graag een keer naar een opera toe? Dan zou ik zeker even blijven luisteren. De Nederlandse Reisopera is namelijk het grootste reizende operagezelschap van ons land. Dus hun voorstellingen zijn overal te zien, van Groningen tot Maastricht. En ze maken hele toegankelijke operaproducties en vinden dat jong en oud moet kunnen genieten van opera. Daarom gaan ze ook veel langs bij scholen. En ze hebben in Enschede het Reisopera Kinderkoor voor kinderen vanaf 7 jaar. En het talentenproject De Makers voor kinderen van 15 tot 25 jaar. Waarbij ze zelf ieder jaar een eigen muziektheatervoorstelling onder begeleiding van een theaterprofessional spelen. Dus als je jong bent en je houdt van opera, dan kun je zeker bij hun terecht. En als je nou denkt na deze aflevering, ik wil ook wel een potje klassiek zingen. Hè? Ik heb al gehoord van Letitia hoe dat dan moet, hè, met de gaapkotstand en niet met twang en niet belten. Dan kan dat dus ook. De Reisopera organiseert namelijk al jarenlang het grootste klassieke mezingproject van ons land, de Mezing Messiah in Theater Carré in Amsterdam. En onder het motto open je hart en zing mee, voeren ze samen met maar liefst 1000 amateurzangers het oratorium Messiah van George Handel uit. Op zondag 10 december van dit jaar is het weer zover. En er is nog plek voor enthousiaste amateurzangers. Echt waar. Je kan meedoen als je wil. En kijk daarvoor op reisopera.nl. En als je net zoals ik niet klassiek kan zingen en haast nooit naar opera gaat, maar na dit gesprek toch denkt, ja, volgens mij lijkt me dat wel wat, dan is de Reisopera perfect, want tot en met 11 november toeren ze door het hele land met de opera Das Wunder der Heliane van Erich Korngold, met in de hoofdrol de Nederlandse sopraan Annemarie Kremer. En alsof dat niet al genoeg is, reizen ze vanaf 17 november door het land met de pocketopera Yevgeny Onyegin, een bewerking van de opera van Tchaikovsky, die van het Zwanemeer, weet je wel. En met pocketopera bedoelen ze dat het verhaal teruggebracht is tot 90 minuten zonder pauze. Dus dat is de perfecte instapopera voor mensen die nog nooit naar opera zijn geweest. Want 90 minuten, ik bedoel, dat is de tijd dat ik per dag op dat vreselijke Instagram zit. Dus dan kan je beter naar een prachtige operavoorstelling van de Nederlandse Reisopera gaan. Want die voorstelling kreeg ook nog eens 4 sterren in de NRC. Dus, ben je jong en wil je iets met opera? Ga dan naar reisopera.nl. Ben je wat ouder en wil je graag meezingen met de Mezing Messiah? Ga dan naar reisopera.nl. Wil je tot 11 november naar Das Wunder der Heliane? Ga dan naar reisopera.nl. Of wil je vanaf 17 november naar een toegankelijke opera van maar 90 minuten van Tchaikovsky? Ga dan naar reisopera.nl. Kortom, ga gewoon, zeker naar het luisteren van deze aflevering, naar, ik zeg het nog één keer, reisopera.nl. En deze informatie vind je natuurlijk ook in de show notes. Even kijken, ik wou even iets van mij laten horen. Ik hou dus heel erg van Schubert.
Ja. Chopin, Schubert, oké.
Is dat iets? Is dat melancholisch of zo?
Het is ontzettend melancholisch, nou, pianomuziek. Het is gewoon...
Dit is, zal ik even iets laten horen wat ik heel mooi vind. Maar ook niet zo goed weet waarom.
Ja.
Oh. Dit is wel bekend volgens mij,
ja,
toch?
Dit is wel bekend.
Is dat niet dan een beetje...
Nee, dit is zo.
Het heeft ook, maar misschien hou ik gewoon van een soort kinderlijkheid. Want dit heeft ook iets...
Eenvoud, ja.
Wat is hier dan zo mooi aan? Of?
Oh, wat hier aan mooi... Oh, die melodie. Alleen die melodie in die rechterhand. En een soort van...
Ja, want hij speelt rechts de melodie.
Ja, en dan hoor je in de linkerhand die...
Ja.
Dit wordt bijna gezongen. Hij zingt gewoon... Met die rechterhand in melodie. Oh. Dat is het verschil. Wie speelt dit?
Oh, dat moeten we ook even zeggen. Dit is... Ik zou zeggen Frans Schubert. Dit zijn de gebroertjes Jussen.
Ja.
Arthur en Lucas Jussen spelen dit.
Ja, die...
Het album Schubert, Impromptus en Fantasie.
Ja, de jongens spelen prachtig.
Wat is er zo goed aan? Ja, ken jij ze?
Ja, zeker.
Wat is er zo goed aan hen?
Nou...
Allemaal kopen, dat album.
Ja. Allemaal kopen. Wat ik denk, ik kan... Mijn moeder speelde piano. En het is het eerste instrument wat ik ooit heb gehoord. Want ik zat in de buik en ik luisterde naar die piano. Dus bij mij is het ook echt... Het raakt mij meteen. Maar ik vond het heel erg ingewikkeld om nou... te horen welke pianist goed is.
Ja.
Omdat ze spelen allemaal op hetzelfde instrument, bij wijze van spreken. Je drukt een toets in. Het is eigenlijk een soort van slaginstrument. Het wordt op een snaar geslagen. Je kan niet vibreren. Dat kan ook niet.
En wat is vibreren, even voor de luisteraar?
Wat is vibreren?
Een trilling.
Een trilling is het. Ja. Bij musical heb je eerst lang en lang.
Ja, en dan komt het aan het einde.
Het heeft eigenlijk soort met lucht.
Violisten zie je dan zo hun... Ik kan het dus niet voordoen, maar die zie je echt trillen bijna hun handen. Dat zien mensen niet.
Ja, ze doen dit.
Ze zeg maar de beweging die je maakt, een Italiaan maakt dat ze lekker gegeten heeft. Ja,
maar een goede pianist, wat ik net al zei, is die hoor je dat als zij een melodie spelen, dat heel erg legato is, dat het gezongen is. Hm. Legato is met één lijn, dus dat er een soort van overgang is tussen die noten. Dus dat ze aan het zingen zijn op de piano. Als ze dat kunnen, ja.
Dan... En dat kan je echt horen. Dus je kan horen wanneer iemand zingt.
Ja, want je kan iemand... Da, 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 da. Als je dat speelt op de piano. Da, 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 da.
Ja.
Ja, ik ben natuurlijk met vibrato aan het zingen. Maar het is een
soort van inderdaad.
Overgang.
Nou, je hoort het hierin ook. Laten we nog even... Je hoort het dus dat ze... Hij wacht net iets met die noot.
Ja, hij wacht precies. Timing. Alles heeft met timing.
En dan die, zodat. Dus het ademt het dan?
Ja.
Dus dat zijn dat termen. En hoe is dat bij opera dan? Hoe weet ik wanneer iets goed is? Want ik heb geen verstand van techniek.
Nee. Ik denk dat daar ook verschillende meningen over zijn. Ik denk dat iedereen heeft zijn eigen smaak. En iemand kan heel technisch goed zingen. Maar staat er als een of andere saaie doos op podium. Mm. Ja, vind ik het dan goed? Nee. Ik denk dat dat heel erg op smaak bewust is. Dat raakt het je.
Maar je hebt smaak en kwaliteit.
Kwaliteit,
toch?
Ja, nee, oké. Je kan altijd wel kwaliteit herkennen. Dat is zeker waar.
Ook leek? Een leek? Kan een leek kwaliteit herkennen?
Ik denk het wel. Ik denk wel als je bijvoorbeeld twee verschillende voorbeelden zou geven. Mm-hmm. Maar dan inderdaad heb je wel twee... Ja, het is moeilijk.
Dat is een ingewikkelde discussie die veel in de kunsten plaatsvindt.
Nou ja, wat ik net zei over die piano, dat ik dat ook eerst niet begreep. En dat ik nu eindelijk... Het heeft ook heel lang geduurd. Veel naar pianoconcerten gegaan. Ik heb veel geluisterd.
Is dat zo? Moet je het leren luisteren? Ik zie het altijd gewoon een beetje zoals drank of eten. Je moet het ook leren kennen,
precies.
Denk ik.
Je moet erachter komen wat jij mooi vindt.
Ja.
Nou ja, je bent echt dus Schubert, Chopin, al die prachtige sonaten. Oh, ja.
Maar ik hou ook van Bach en dat is weer totaal anders, toch? Of is dat ook die tijd?
Nee, dat is natuurlijk de man van het begin. Geen dag zonder Bach.
Zal ik even een klein stukje Bach laten horen? De prelude nummer 22, gespeeld door Anne Kwefelek. Ik zet het in de show notes. Wat is er zo goed aan Bach? Of wat wou je zeggen?
Nou ja, ik wilde eigenlijk net zeggen, wat er zo goed is aan Bach, is dat hij was een van de eerste, dus hij heeft het, hij kwam eigenlijk als eerste. Ja. Alle andere componisten daarna hebben natuurlijk veel ook overgenomen of geïnspireerd. Wat zo bijzonder is aan Bach is dat... Ik weet niet of ik het helemaal goed vertel. Ik ben ook maar gewoon een zangeres.
Nou, Letitia, maar, wat zeg je allemaal?
Bij Bach kan je gewoon soms zijn er... Is het bijna wiskundig? Klopt het wiskundig allemaal? Ja. Dat een soort van dat die harmonie of die noot is gewoon gelijk aan pi of zo.
Ja, ja.
Dat is bizar. Dat heeft, volgens mij Vermeer heeft het ook. Dat als je naar een schilderij kijkt, dat het gewoon allemaal klopt. Terwijl Bach daar helemaal niet mee bezig was. Dus die had gewoon een soort van iets goddelijks. Hm. Iets dat naar hem toe kwam. Dat hij deze noten op papier zette. Wat zo klopt en wat zo raakt. En wat dieper gaat dan wat dan ook.
Ja, het is de wiskundige onder de... Terwijl die dat dus niet was.
Nee.
Maar Bach heeft ook altijd iets afgemetens of zo. Terwijl dat ook weer, dat doet het niet.
Nee, maar
dat
het is
doet het tekort.
Ik zing geen Bach, omdat het voor mij dus
Oh ja?
Te afgemeten is, om het zo maar te zeggen. Maar het is goddelijk. Ja. Het is goddelijk, ja. Het is echt goddelijk.
Het is goddelijk, ja. Het is perfect.
Ja.
Wil jij nog iets laten horen?
Ja.
We hebben nog La Bohème, Mozart hebben we al gehad en Poulenc hebben we ook nog.
Ja, gaan we
of heb jij ook nog wat? Je pakt er iets nu bij?
Nee, ik pak gewoon heel even. En dan wil ik nog even vertellen wat ik over die Poulenc...
Oh, je pakt je aantekeningen er even bij.
Aantekeningen. Zet die Poulenc maar op. Dat is... Oh, dan moet ik even een klein beetje iets over vertellen.
Ja. Francis
Poulenc.
Is dat de... Mensen die van klassieke muziek weten, die haat mij nu omdat ik niks weet. Maar is dit de componist of de
Nee, dit is de componist.
Okay. Doodsbedreiging en kunnenaar.
Nee, dit is...
Pepijn@toptalk.nl.
Nee, dit is een Franse componist. Ik ben groot fan van Poulenc. Ik zing het heel graag. En dit is een prachtige opera. Dialoog de Carmelite. Dialoog van de Carmelieten. En we gaan luisteren naar de laatste scène in deze opera. En het is echt insane aangrijpend. Want ik ga het even voorlezen.
Ja.
Het gaat over Blanche. Zij is een jonge vrouw van adel en die gaat in het klooster bij de Carmelieten.
Wat zijn Carmelieten?
Ja, kloosterlingen.
Oh ja.
Okay. Dus zijn licht zijn heel erg in stilte. En,
klinkt als een lijmsoort.
Ja, en deze hele opera is eigenlijk het grote thema vernietigende angst. En eigenlijk gaan we nu luisteren naar het einde. En de Carmelieten, de dames, dat is in de Franse Revolutie. En het zijn gaan... richting de guillotine.
Oh.
Zij worden onthoofd. Dus ze zijn met z'n allen aan het zingen. En telkens als er een Carmeliet wordt onthoofd. Het is gruwelijk.
Jezus, het is gruwelijk.
Ja. Verdwijnt er een stem.
Oh.
En zo blijft op het einde maar één stem over. Het is...
En deze blijft dan over?
Ja, dit is aan het begin van, het einde. En het repeterende... van de muziek, dat het maar doorgaat en de overgangen en dat het orkest en het... Nou ja, ga maar luisteren.
Gewoon van het begin?
Wat
ga ik even kijken? Je had de tijd gewacht.
En ik dacht, we kunnen niet te lang luisteren.
Nee, want dan krijgen we het advocaat. Of het wordt eraf geknikkerd, maar dat denk ik niet. Even kijken hoor, je had...
En wat je
vanaf
dan dus,
minuut 1:18.
Ja, en wat je dus dan hoort, de hele opera gaat over angst. En eigenlijk op het einde hoor je een soort van... Ja, een acceptatie van dit is het.
Oh ja.
Ja.
Oh. Ik wil straks heel veel over weten. Wacht, dit is... we gaan even luisteren. Een soort zomergasten dit. We gaan even luisteren naar... wil je eerst er iets over zeggen? Of Poulenc, sorry. Uitgevoerd door... Kent Nagano en orchestra de l'Opéra National de Lyon. Het is Lyon. Kijk, komt-ie. Dit was de keer 10. Ongelooflijk. Moeten we even het einde ook luisteren als het één stem is nog?
Ja.
Kan dat?
Ik denk...
Weet jij ongeveer waar? Moet je even zeggen waar? Je hoort dus iedere keer de guillotine, hoor je gewoon ook.
Oh,
Jesus Christ.
Ik heb echt kippenvel all over the place.
Letitia, zet hem even naar de goede...
Zo,
ben
ik even het zoeken.
Ja, naar het punt dat er nog maar één iemand over is.
Ja. Zijn ze hier nog met z'n tweeën?
Ja. Oh ja, het zijn twee.
Oh nee.
Nu met z'n tweeën. Zielig.
Oh, dat is prachtig.
En hoe kan het dat klassieke muziek en opera... Dit is eigenlijk veel te groot, toch? Guillotine.
Ja.
Toch, snap je wat ik bedoel?
Ja,
mensen gaan, het is enorm bombastisch.
Ja.
Maar je denkt niet, nou. Dat denk je niet. Ja, cynische, nihilistische mensen misschien. Maar het kan wel.
Het kan zeker.
Maar het is op papier, als je zegt... Ik ben een stuk aan het schrijven over de guillotine... en met een enorm koor en bombastische muziek. Maar dat kan opera dus.
Ja, waarom zou het niet kunnen? Omdat het te veel is?
Omdat het kan snel... Sentimenteel.
Ja,
of het kan snel... net als filmmakers een begrafenis dan kan je op een gegeven moment denken...
Ja, die rode roos ga je nog roder
vijven. Ja, en dat heeft dit niet. Dus
ja.
Hoe kan dat?
Nou, ik denk dat hier... Het heeft met heel verschillende dingen te maken. En deze opera wordt er heel vaak gekozen voor een hele integere regie. Dus er is bijna geen decor. Je ziet alleen maar de Carmelieten op het podium in een gewaad.
Ja.
De emoties zijn die worden geacteerd zijn heel puur. En niet...
Ja.
Heel eerlijk en heel puur. En als je dat combineert met die bombastische muziek... met het bombastische thema... is het voor mij niet enorm groot.
Nee.
Maar als je dit nog... Dat, heel vaak zie je ook hier geen guillotine. Zie je ze gewoon staan en vallen ze op de grond neer. Dus,
want als je het echt zou zien, zou je denken... Nou,
ja, nou doe even normaal.
Ja, dus het wordt vormgegeven.
Ja. Ja, dus ik denk dat je kan dit wel heel ordinair of heel plat maken. Of heel, ja.
Nou ja, het is zo grappig dat opera zoiets... Het heeft iets heel groots en iets heel... Dat klinkt... Maar dat over klassieke muziek en opera ook. Het is heel groot, maar tegelijk ook heel klein en bijna kinderlijk. Je luistert hier ook naar van, oh nee. Wat wij net deden van, oh ze is alleen.
Ze is alleen.
Dus het heeft iets enorm groots. Grote emoties, maar ook iets kinderlijks bijna.
Ja.
In de goede zin van het woord, bedoel ik.
Ik denk, we gaan natuurlijk ook, we hebben het nu over de finale. Dus we hebben er helemaal naartoe gebouwd.
Okay, ja.
Er zit ook wat integerrustige stukjes in.
Ja. Maar ik vind het gewoon altijd fascinerend dat klassieke muziek een soort kinderlijkheid opwekt die heel groot is.
Ja,
snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Het is, wat ik al zei, er zijn geen woorden nodig. Het is zo puur, het raakt je gewoon, gewoon van binnen. Het is bijna niet uit te leggen, zodat een kind die nog niet kan praten, het bewijs van spreken al begrijpt.
Ja. Wij zaten in een kindervoorstelling met klassieke muziek.
Met klassieke muziek,
zie de kinderen allemaal zo. Met grote ogen zo kijken. Jij was de geest.
Oh ja, ik was de geest. Het was leuk.
Welk nummer zong je? Wat een heel bekend nummer zong jij? Wat was dat?
Zong ik ook alweer?
Oh ja, die.
Was dat ook alweer? Dans Macabre.
Ja, Dans Macabre.
Ja.
Met een Nederlandse tekst.
Met een Nederlandse
heel groot, grote jurk.
Hé,
we hadden net. Je zei, daar wil ik nog iets over vertellen. Dat ik zei, ik heb ooit één operazangeres, Barbara Hannigan, wel eens ontmoet. En die was heel erg zo. Blijf uit mijn buurt als je maar één kuchje deed. Ben jij ook zo? Met je stem is je leven.
Ja, mijn stem is mijn leven. Ja, Barbara, ik ben wel fan van haar. Zeg.
Zij is een
fantastische sopraan.
Ja.
Ze is sopraan en dirigent.
Oh ja.
Maar jij mocht haar niet knuffelen, omdat...
Ja, zij was de... Ja. Zij was daar heel erg... Ik weet dat zij daar heel erg zo... niet ziek mogen worden.
Ja, maar...
Niet naar de kroeg. Zeker niet. Mensen die roken. Nou, dat was al helemaal... dat soort dingen.
Nou, ik kan wel een goed voorbeeld
geven.
Jij
rookt gewoon pijp.
Ik zit hier gewoon in een shockie. Ja. Nou, wat ik net zei over... Als ik aan cello spelen ben, dan kan die in die koffer.
Ja.
Die stem hebben we altijd bij ons.
Ja.
Mijn vriend had wel een goed voorbeeld toen wij net samenkwamen. En hij had allemaal vrienden die het eigenlijk niet helemaal begrepen wat ik deed.
Ja.
En die probeerde het altijd uit te leggen met een soort van hoogspringer. Iemand die over zo'n stok springt. Dat is een topsporter.
Mm-hmm.
Die is daar heel hard voor aan het trainen. En die kan heel hoog springen. Dat staat voorop.
Ja.
Ik ben een sopraan, ik kan hoog zingen.
Ja.
Ik heb daar heel hard voor getraind, dus hoog zingen... Ik kan het. Maar als jij een hele moeilijke partij moet zingen... of een hele moeilijke opera... dan heb je daar soms al meer dan een jaar voor getraind.
Echt?
Geoefend. Ja, zeker. Het moet allemaal die kleine spiertjes moeten het kennen. Moeten een soort van conditie hebben. Een uithoudingsvermogen. Moet natuurlijk ook die teksten allemaal leren. Maar als ik bijvoorbeeld morgen een uitvoering heb... en als ik dat aan het repeteren ben en ik haal die hoge noot... maar het kan ook wel eens zijn dat ik die hoge noot niet helemaal perfect haal. Nou, dan ga ik dus die volgende dag naar die sportwedstrijd... en ik moet dus over die stok heen springen.
Ja.
Maar het scheelt maar die 2 centimeter als ik die niet haal.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje met zingen. Dus alles wat we maar kunnen weren wat niet goed is voor de stem... Ja, daar zijn we mee bezig. Maar je kan dan er ook een beetje in doorslaan. Dat zeg ik niet dat mevrouw Hennigan dat doet. Maar als ik zelf al een beetje verkouden ben... ga ik inderdaad niet naar de kroeg.
Nee, nee.
Of als wij hadden laatst een feestje thuis. En dan ga ik om 10 uur naar bed. Want ik moet de volgende dag zingen. Ja, ik... uitkijken met drinken.
Ja.
Of ik rook zeker niet.
Nee, natuurlijk
niet. Laatst zat ik in een aan het water en het ging iemand naast me zitten die was aan het roken. Toen ben ik verplaatst. Ja.
Ja.
Eigenlijk altijd ben ik onbewust bezig met die stembandjes. Want als ik niet kan zingen, ja, dan
ja, dat is heel, ik sprak een keer een acteur die ook... ik zat in een musical en er was een acteur die zong ook... en die had op een gegeven moment stemproblemen.
Mm-hmm.
En dat werd echt een ding. Dat ging, hij zei, ik verkrampte helemaal.
Ja.
Ik zat niet lekker in mijn vel.
Ja.
Het werd alleen maar erger. Ik weet niet hoe had hij nou een knobbel uiteindelijk? Ik weet niet hoe het op is gelost, maar... het is heel erg gevoelig.
Ja.
Gevoelig instrument.
Maar hier zeg je wel wat goeds. Want ik merk dat ik eigenlijk sinds een paar jaar... heb ik een soort van manier gevonden om ermee om te gaan.
Mm.
Want als je gewoon te panisch over die stem bent... ja, dan ga je dus al helemaal verkrampen. Dan gaat het al helemaal mis. Dus ik had het er vandaag nog over. Ik heb vandaag kaartjes gekocht voor ADE over 2 weken. Terwijl ik dacht...
Amsterdam Dance Event.
Ja, dus maar die 2 dagen na heb ik een auditie en een belangrijk concert. Maar ja, dan denk ik ga gewoon. En desnoods drink ik niet. Dan ga ik gewoon alleen maar lekker dansen.
Ja.
Dat had ik een paar jaar geleden niet gedaan.
Nee,
dus ik ben er juist wel echt van bewust dat ik dat soort dingen wel doe. En dan ga ik, dat is heerlijk, want het is vaak ook overdag.
Ja.
Nou, dan kan ik wel.
Ik kan gewoon drugs doen in plaats van drinken. Geen drugs, mensen doen geen drugs.
Dip,
niet
hè?
Doen.
Dat gaat niet.
Oh, yeah, shit. En je zei net dat je een jaar voor een... Je doet nu de Zauberflöten.
Ja, die ga ik doen, ja.
Oh, die ga je doen? Ik dacht dat je dat al... Oh, ik zag het in je agenda staan, maar die ga je doen.
Ja, in december hebben we de voorstellingen hier in Amsterdam, bij de DNO.
En dan ben je daar een jaar voor aan het repeteren?
Niet voor dit rolletje.
Oh, dat is een klein rolletje.
Ja, ik heb een kleine rolletje, maar ontzettend leuk rolletje. Wat ik al een keer gezongen heb, dus ik ken het al.
Appeltje eitje.
Maar die Dialoog de Carmeliet die je net hoorde, daar zit een die hoofdrol. Nou, die ben ik al aan het studeren. Terwijl ik die nog helemaal niet weet of ik dat ooit ga zingen.
Ja, ja, ja.
Bel me. Nee, ja. Dus daar ben je dan wel mee bezig. Een hele lange tijd.
Jezus, wat... wat zou ik nou nog vragen? Hoe ga je om met zenuwen? Slaat meteen op je stem. Toch? Zenuwen?
Ja.
Mensen zo praten. Mensen zullen dat kennen.
Ik denk dat ik wilde eigenlijk celliste worden.
Hmm.
Maar ik was als de dood op podium. Kreeg ik zweethand. Dus ik gleed over mijn instrument heen. toen ben ik gaan acteren, gaan zingen. En toen merkte ik dat ik ook nog steeds zenuwachtig was, maar minder. Dus ik denk dat iedereen zijn instrument moet vinden. Ik denk dat voor mij de truc is dat ik bijna nooit als Letitia op het podium sta, maar in een rol kan kruipen.
Ja. Heb je al eens iets als jezelf gezongen? Zeg gewoon een dat je niet een rol speelde?
Nee. Ook als ik zelfs, stel je voor, ik ben ook wel met eigen muziek bezig, want dat vind ik super interessant. En altijd wel met die klassieke stem, maar overgangen van klassieke muziek naar jazz of naar cabaretachtige muziek. Maar ik zou dat nooit denk als Letitia doen. Ja, of
persona.
Persona, ja.
Toch, dat heet het altijd.
Precies.
Dat is even voor de luisteraar. Dus als iemand op een podium gaat staan, gebeurt er al iets waardoor je wordt eigenlijk iemand anders een beetje.
Ja.
Een persona noemen ze
dat. Dus ik denk dat mij helpt met mijn zenuwen houden. Ja.
Dus als geest in de kerk van Alkmaar. Zullen we nog één... Oh jeetje, het gaat snel. We zitten al op 1 uur en 10 minuten. Zullen we nog één, de vierde van jou luisteren?
Oh ja, naar mijn Bohème.
La Bohème?
Ja, La
Wilde
Bohème.
Wil je die als laatste sowieso?
Ja, het is prachtig. Gaan we ook weer aan het einde. Heel dramatisch. Maar ik
Puccini.
Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht al dat jij een pianoman was. Dus ik dacht...
Ik ben een pianoman. Absoluut. Piano en een celloman. Ja, daarom hou ik zo van Schubert. Want die heeft veel met kwartetten en trio's. Hij was zeer seksueel. Nee, met een kwartet bedoel ik een piano, altviool,
viool
en cello. En een trio is een piano, cello, viool.
Ja, heel goed.
Daar hou ik erg van. Maar we gaan nu even naar Puccini, La Bohème luisteren.
Ja, La Bohème is een opera over 4 kunstenaars in Parijs.
Ja.
Het is een van de meest bekende opera's. Het is naast die Zauberflöte van Mozart, is dit echt een opera, La Bohème van Puccini, waar je als leek naartoe kan.
Oh ja.
Dit zijn echt toegankelijke opera's. Ja. En we gaan luisteren naar het einde.
Berliner Philharmonic.
Ja.
Zeg ik dat goed? Ja. Het einde.
Het einde. En een van die kunstenaars is Rodolfo, zijn dichter. En die wordt verliefd. Ik maak altijd een grap. Wat is opera in het kort? Man zingt hoog, vrouw gaat dood, einde.
Is dat zo?
Ja, dat zie je dus eigenlijk ook. Dus zij is ziek en zij gaat dood en de man zingt hoog.
Er is nog geen feministische golf binnen de opera-schrijvers geweest.
Toen niet.
Toen
nee.
Niet.
Ik denk dat er nu wel zeker iets bezig is.
Je hebt nu, want je hebt ook gespeeld met Steve de Jong, toch? Dat zijn operettes.
Ja.
Ik zag laatst weer, dat vind ik echt fenomenaal wat hij doet. Maar operette is weer anders, toch? Dat zijn eigenlijk korte opera's.
Operette is wat lichtvoetiger. Is wat meer voor het volk. Is wat meer simpele onderwerpen. Oh, ja. Onderbroekenlol, vrolijk. En het is het verschil met... Dit is echt de opera seria. Ja. Echt met diepe emoties.
We gaan het even luisteren.
Ja, dus we zijn nu aan het einde van La Bohème. Volgens mij 2,5 uur hebben we zitten luisteren.
Aha.
Ja, dit is de melodie, thema, leidmotief.
Het leidmotief.
En ze is ziek.
Ach.
Ze is ziek, dus de dokter is er om te kijken. Kunnen we nog iets doen?
Guardarmi così. Dus nu is ze dood.
Oh. Hij kan dit echt niet aan.
Maar jij kan dit niet aan?
Echt niet aan.
Waarom kan je het niet aan?
Dit raakt mij telkens weer.
Oh, ja?
Ik zit nu alweer een traan in mijn ogen. Het is echt schuwelijk.
Ja.
Of dit nou door de beste operazangers en het beste operahuis wordt uitgevoerd, of door de plaatselijke amateur opera.
Maakt niet uit.
Het maakt me niet uit.
Oh.
Ik vind dit, het klopt. Het klopt aan alle kanten. Puccini heeft het zo briljant gedaan. Die akkoorden op dat moment. Die gil van de tenor. Ja.
En ja.
Waarom?
Ja, waarom? Ja, ja, je zei het net al.
Ja, het gaat vooral om, ik denk als we dan weer heel technisch.
Het resoneert ergens met je.
Ja, de harmonieën, de akkoorden.
Maar ja, dat is allemaal technisch.
Dat is allemaal technisch.
Wat resoneert er dan in?
Maar toch de keuze van die noten, van dat het orkest dat speelt.
Ja.
Dat de tenor net die noot op dat akkoord zingt. Ja, dat klinkt allemaal heel technisch. Maar daar heeft de componist wel echt over nagedacht.
Ja.
En zo praten zij eigenlijk. Zo.
Dus daar zit de emotie. Dat het zo goed in elkaar zit. En alles op de juiste plek. Of?
Ja, maar dat is dus niet wat ik denk als ik dit hoor.
Nee,
hè?
Nee.
Dan is het gewoon,
ja,
ik krijg tranen in mijn ogen.
Ja.
En dan voel ik gewoon echt zo. Ook,
ja.
Dat. Of
dus dan heeft
in mijn
hij
hart
het heel
gaat.
Goed gedaan.
Hij heeft gewoon briljant gedaan. Briljant.
En wanneer hoorde je dit voor het eerst?
Ik denk dat ik. Ik denk op mijn 19 of
zo. Toen had je het ook.
Ja.
Dus je dacht, Jezus.
Zeker. Ja. En ik had laatst bij dit stuk, of laatst, tijdens de corona-gedoe-tijd.
Wat was dat?
Daar gaan we het niet over hebben.
Dat was iets mee,
maar
toch?
Toen heb ik eerst een paar maanden ook echt niet kunnen zingen. Omdat ik gewoon een beetje in de war was.
Ja,
en toen kwam teleurstelling op teleurstelling. Van dingen gingen niet door. En dan ging je iets voorbereiden. En dan gaan we het nu doen. Nee, weer die teleurstelling. Dat ik ook een tijdje. Nou, ik heb echt even voor het eerst in mijn leven heel lang niet gezongen.
Mm-hmm.
En ik merkte ook helemaal op slot.
Dat hoor je van iedereen, ja. Alle artiesten die hier zitten... worden gek als ze niet optreden.
Ja, ik werd helemaal gek. En ik had geen emoties meer. Je zet het op en ik krijg tranen omhoog.
Ja.
Ik was helemaal op slot. En toen kwam bij mij eigenlijk klassieke muziek helemaal weer. Als een soort van geloof bij mij terug. Want ik kon naar die muziek gaan luisteren. Een soort van, ik kon weer gaan ademen. Ik kreeg bij wijze van spreken een soort van antwoord op vragen. Het klinkt allemaal misschien een beetje vaag. Ik had een aria opgezet uit La Bohème. Maria Callas zingt het. En ik kende die aria helemaal niet. Ik heb nooit gestudeerd. Maar ik kon gewoon meezingen. En ik weet nog wel dat ik in mijn tuinhuis zat aan het zingen was. En ik echt tranen met tuit tijdens. Heel dramatisch. Gelukkig is het niet opgenomen. Niemand heeft het gezien. Maar het was een soort van verlossing voor mij. Om uit de ellende of zo. Dat ik op slot zat van ik weet het allemaal niet meer. Dat het een soort van troost gaf.
Ik denk dat het antwoord. Ik zat net te denken. Ik denk dat het antwoord op de vraag is waarom. Jij hebt het dus ook. Jij kan het soms ook niet aan.
Ik vind het heerlijk.
Ja, je vindt het heerlijk, hè?
Ja, ik zet het echt op om mezelf te laten leiden. Heerlijk vind ik.
Ja,
dan.
Je voelt gewoon. Ik zat net tijdens het gesprek te denken. Ik vond bijvoorbeeld vroeger muziek stom. Omdat je het had over je zusje en zo. Dat mijn zussen die draaiden zo de Bee Gees.
Oh ja, ja, ja.
En. Case Choice en Akda de Munnik en wat dan nog meer? Nou, dat soort dingen. En, en dan zei ik, nee, ik vind het niet. En dan zei ze, waarom? En ze zei ik, ik voel te veel. Maar het ook hoopvol dus, toch? Want dat is wat je zei.
Heel erg hoopvol.
Wat is dat?
Dat het troost biedt, klassieke
muziek.
Nee, maar
waarom is klassieke muziek hoopvol? Je zei,
voor mij.
Of was dat toen in die periode?
Nou, nog steeds.
Want?
Omdat ik denk dat ik een soort van erkenning voel van mijn emoties en de gevoelens die ik heb. Dat ik soms iets kan voelen of onzeker ergens over ben of keuzes moet maken in het leven. Dat je daar geen antwoord op weet. En we moeten zoveel. En als ik dan naar het concertgebouw ga. Bij mij is het vooral juist met instrumentale muziek, dus juist waar niet gezongen wordt. Dat raakt mij toch... Ja, oh, dat kan ik helemaal niet zeggen.
Nee,
raakt mij echt het diepst.
Ja.
Is dat het een soort van antwoord van... Het mag er zijn.
Mm.
Jouw gevoelens,
ja,
die mogen er zijn. Het geeft een soort van troost. Een soort van erkenning. Want wat ik voel kan ik niet verwoorden. Maar ik hoor het in de melodie of, ja, in die overgang.
Ja. Je bent niet alleen.
Ik ben niet alleen.
Want de artiest heeft het... Het is toch zo'n heel bekend ding. Had het dat ik even op moeten zoeken. Dat iemand zich... Is dat in een film? Oh, dit is zo slecht verhaal. Ik parafraseer wederom. Maar dat iemand zich afvraagt... Hoe kan een slecht mens... Nee, waar zit het? Zit in een film volgens mij. Hoe kan Hitler... En hiernaar hebben geluisterd naar dit klassieke stuk.
Mm-hmm.
Dit mooi vinden. En alsnog alle dingen hebben gedaan die hij heeft gedaan.
Ja.
Dat zit ergens in. Ja, heel slecht.
Nou ja, Mengelberg is een dirigent. Was een dirigent van het Concertgebouworkest. En die deed het niet helemaal goed in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Die mocht daarna niet meer dirigeren.
Ja, ja.
Maar als ik ook naar zijn opnames luisteren. Ja, dat is gewoon briljant. Het is fantastisch.
Ja,
en dan zit toch wel een soort van zuurtje aan. Hè? Ja.
Nou ja, het is meer zo van... Hoe
kan dat?
Hoe kan je en hiervan houden?
Ja.
En, want als je dit luistert, dan ga je andere mensen geen pijn doen.
Nee, dan begrijp je het leven.
Ja. Ik ga opzoeken waar dat... Volgens mij zit het in Das Leben der Ander... Volgens mij zit het daarin. Maar goed, ik weet het niet. Het is echt een slechte anekdote. Dankjewel dat je wilde zijn.
Ja, leuk om hierover te hebben.
Moeten we nog iets laten horen? Jij hebt al je stukken. Zullen we afsluiten met...
Ja, we gaan afsluiten met iets moois. Heb je nog iets in de aanbieding?
Ik heb... Ja, dit... Ik weet niet wat dit is. Dat ik dit gevonden heb is een wonder. Mijn favoriete film is League of Justice met Mads Mikkelsen.
Oeh, dat is een beetje verliefd op hem.
Ja, dat is een hele mooie film. En daar zit op een gegeven moment dit in. Het is Zweeds, denk ik. Of Deens. Of Zweeds, ik weet het niet. Het heet Vandring i Skøven.
Mm-hmm.
Bo Holten... en ja, het is gewoon... Ja, Bo Holten. Het is een... En ik weet niks hiervan, maar het klinkt zo.
Dat ik heel vaak op zondagochtend niet hoef te werken, zet ik dit op.
Ja.
En weet je wat waarom? Omdat
nee.
ik dan, ik weet niet waarom, maar dan kom ik tot rust en dan denk ik nergens meer aan.
Ja.
En dat is heerlijk.
Dat is zondagochtend, ja, inderdaad.
Dat is zondagochtend.
Klassiek, ik draai ook vaak zondagochtend klassiek.
Heel goed.
Dankjewel. We hebben de vraag beantwoord, toch? Ja. Hey, wat is je website? Want kunnen mensen even reclame voor je maken?
Oh, reclame? Ja.
Toch?
Nou, mijn website
is... Zauberflöten dus binnenkort?
Gewoon mijn naam op Google. Dit Zauberflöten. 10 keer te zien gewoon in Amsterdam bij de DNO. Heel erg leuk, omdat het een hele mooie uitvoering is. En Dit Zauberflöten is echt een opera voor iedereen.
Ja.
Echt een goede instapper. Ik geef op 15 december een heel leuk concert in de kleine zaal in het Concertgebouw.
Dat zag ik al, ja.
En daar ga ik allemaal heel veel verschillende muziek
zien. Dat is een hele mooie zaal, die kleine zaal.
Die kleine zaal is prachtig.
Eigenlijk leuker dan die grote zaal.
Ja, dat klopt.
dus dat is wanneer nog één keer herhalen?
15 december in het Concertgebouw.
15 december in het Concertgebouw. Dankjewel dat je hier te gast wilde zijn. We mogen niet afsluiten met een nummer. een klassiek nummer. Want ik had dus in het citaatrecht staat dat je niet als zeg maar intro of outro mag. Dus we doen maar gewoon mijn eigen outro deuntje.
Nou, ga je ermee? Ga je mee zingen dan?
Nee, dat is deze. Dit is weer totaal anders. Maar dit is dus het. Dit is mijn outro deuntje. Ja, jammer, hè? We
trompet,
mochten dus niet.
Oh, zo
ja,
mooi.
Trompet is heel goed. Dankjewel dat je hier was.
Graag gedaan.
Lieve luisteraar, tot over 2 weken heb ik een gesprek met Shamadriaan. Zoek maar even op wie dat is. Tot ziens.